Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 4. Heb jij het dan niet in de gaten dat Kees op je loopt? Zei Nel Schepper tegen Marie Baas. Doe niet zo raar, Nel. Ik kan het niet geloven, zei de blonde Marie. De meisjes waren op weg naar de catechisatie van dominee van Boven. Marie was Nel gaan afhalen in de kerkstraat en ze liepen nu in de richting van de kerk. Ze waren erg vroeg vanavond en ze treuzelden dus wat. Luister nu eens, Marie. Ik had je het al lang willen zeggen. We hebben het thuis al lang door en vader Janus heeft aan mij eens gevraagd of jij er nog niets van had gezegd. Vader heeft het er niet op begrepen. Dat weet ik best. Moeder, dat weet ik niet precies. Nel Schepper trok haar hoedje wat steviger op haar haardos, want er stond een grimmige koude wind. Marie Baas hield haar stap in. In elk geval, Nel, heeft Kees me nog nooit iets gevraagd. Ik hoop maar dat hij dat nooit zal doen ook, zei Marie beslist. Nel schudde haar hoofd. Je kent Kees nog niet, zei ze. Het is geen held op dat gebied. Hij kan niet zo best uit zijn woorden komen, maar dat het zo is, weet ik zo vast als een huis. Het is toch te dwaas om los te lopen, zei Marie Baas, voor haar doenvinnig. Hoe komt Kees erbij om zulke onzin in zijn hoofd te halen? Zou je moeten horen wat vader Sander en moeder Sanne daarvan zouden zeggen? Als Kees nu maar beter oppaste, dan was er misschien wat voor te zeggen, probeerde Nel. Je moet maar denken, Marie, dat het voor vader en moeder ook geen pretje is, dat hun enige zoon zo leeft. Over jou hebben ze in elk geval niet te klagen, vond Marie. Piet Bussaert kijkt trouwens ook meer naar je dan goed voor je is. Nel Schepper voelde dat ze een kleur kreeg. Och, Piet is wel een aardige jongen, zei ze wat achterloos. Misschien is hij wat eigenwijs, maar hij heeft in elk geval een goede betrekking bij de post. Nou, dat vind ik ook. Hij kan lezen en schrijven als de beste. Heeft hij wel eens een brief aan je geschreven? Hij hoeft er niet eens een postzegel op te plakken. Hij loopt toch met de brieven en de briefkaarten en kan zijn epistel zo bij je afgeven. Nel Schepper knikte en zei droog. Natuurlijk kan hij dat, maar hij heeft het nog nooit gedaan en daarom wachten we het maar af. Van Kees zul je nooit een brief krijgen. Hij kan goed lezen en schrijven, maar ik geloof dat hij daar geen gat in zou zien. Hij kan beter spetten en zaaien en wieden, want het mag dan een vreemde snijboon zijn, maar werken kan hij als de beste. Laten we de zaken maar op zijn beloop laten, zei Marie. Ken jij je vragen goed voor vanavond? Of heb je weer weinig tijd gehad om te leren? Ik kan ze wel dromen, zei Nel lachend. Misschien krijg ik vanavond een beurt. Het is al een tijd geleden dat de dominee mij het antwoord van een vraag uit Hellenbroek vroeg. Trouwens, jij kunt de beurten ook op je vingers van één hand tellen. Dominee zal wel denken dat een dochter van een ouderling altijd haar vragen op haar duimpje kent. Het antwoord hoefde Marie niet te geven, want er kwamen nog een paar meisjes op hen toelopen en de deuren van de kerk stonden al open en dominee van Boven stond al naar zijn leerlingen uit te kijken. Ze gingen naar binnen en dominee groette de meisjes vriendelijk. Kijk eens aan, zei hij, daar zijn de hartvriendinnen weer. Mooi op tijd, dat moet ik zeggen. Was het druk bij dokter Lodder, Nel? Het is altijd druk bij de dokter, dominee. Er zijn trouwens weer veel mensen ziek, met dit winterweer. En er komen er ook veel met klachten over spierpijn de laatste tijd. Daar kan ik in komen, zei de dominee welgemutst. Ik heb er ook nogal eens last van de laatste tijd. Ik heb me zeker te veel nat laten regenen. De dominee tuurde nog eens in de donkere straat en keerde zich toen om. Ik geloof dat mijn discipelen wel binnen zijn, zei hij. Wie te laat komt, moet maar kloppen. Treintje? Hij richtte zich tot een roodharig meisje. Wil jij de deur open doen als er iemand soms klopt? Je zit wat achteraan, dus dat geeft het minste gestommel. Ik zal ervoor zorgen, dominee, zei de aangesprokene. De catechisatie ging beginnen. De meisjes hadden die avond niet zoveel aandacht als anders voor de catechisatie van de dominee. Nou, Schipper betrapte zich erop dat haar gedachten wegzwierven naar Piet Bussaert. En Marie Baas dacht aan de woorden van Nel. Was het waar wat Nel over Kees verteld had? Maar ik kreeg het warm, hoewel het heus niet warm was in de kerk. Wat dacht die Kees Schipper wel? Marie Baas haalde met een ruk haar schouders op. Dat deed Marie altijd, als haar iets hinderde. Ze kreeg geen overhoring die avond, en dat was maar goed ook, want de beide vriendinnen hadden er ditmaal hun gedachten niet bij. Piet Bussaert, de postbode, verschikte de zware brieventas op zijn schouder. Hij bestelde de poststukken in het dorp, en het waren er heel wat. Gelukkig kon hij er goed mee overweg, want hij kende Beierland als zijn broekzak. Het adres moest er wel heel vreemd geschreven zijn, wilde Piet er geen wijs uit worden. Er waren rare briefschrijvers bij. De meest wonderlijke adressen kwamen soms voor. Er waren briefschrijvers die heel niet wisten in welke straat de man woonde, die ze een brief of briefkaart schreven. En ze zetten er dan ter verduideling bij welk beroep de man had en in welke buurt hij woonde. In 9 van de 10 gevallen wist Piet het bericht op de goede plaats af te leveren. Wat te denken van een adres aan de politie met de snor te Uit-Beierland. Nu, een der politiemannen had een snor. En op die aanduiding kreeg de politieman de brief. Of aan de jongen met het gebroken been in de Kerkstraat. Thijs Hogenboom had onlangs een been gebroken en hij woonde in de Kerkstraat. Derhalve werd het epistel bij hem bezorgd. Moeilijker werd het als de adressen erg onduidelijk waren neergekalkt. Er waren erbij geweest waar Piet avonden op had gestudeerd, om uit te maken voor wie de brief was bestemd. Meestal was hij eruit gekomen. In 1 geval was hem dat niet gelukt. Deze brief was geadresseerd aan het domineespersoon van Uit-Beierland. Er waren 3 dominees in Beierland. Dominee Goten van de gereformeerde kerk, dominee Havinga en dominee van Boven van de hervormde. Piet Bussaert had deze brief als onbestelbaar zonder nadere adresduiding terug moeten zenden. Het was deze Piet Bussaert waarop Marie Baars doelde in het gesprek met Nel. Inderdaad gingen de gedachten van de jonge postbode uit naar de kettige Nel Schipper, de gedienstige dienstbode van dokter Lodder. Hij mocht die Nel wel, maar hij achtte de tijd nog niet rijp om erover te spreken. Een brief schrijven en die zelf bezorgen, zoals Marie had geopperd, dat kwam in de gedachten van Piet niet op. Als de tijd en de gelegenheid er was, zou hij er zelf al over beginnen. Natuurlijk, er waren wel meer meisjes die een oogje waagden aan de jonge postbesteller. Je was immers onder de pannen met zo'n jongen, een vaste baan en vast geld. Mijn hartje, wat wil je nog meer? Maar Piet Bussaert hield de boot af. Hij kwam wel eens een enkele keer in het kaaspakhuis van Sander Baas een praatje maken. Want Piet Bussaert had grote achting voor de kaaskoopman. Hij maakte ook wel eens een praatje met Marie als hij de post in de Voorstraat bezorgde. Want Sander Baars was een vaste klant van de posterijen. Hij bezorgde daar heel wat brieven en kaarten. En Piet, die helder van geest was en goed van verstand, begreep dat Sander Baars goede zaken deed in kaas. Bovendien was Marie een vriendin van Nel. En Piet begreep dat hij misschien wel iets te weten zou kunnen komen. Hoe Nel over hem dacht. Hij werkte nu de beide voorstraten af en naderde het huis van Sander. Hij zocht in zijn tas en vond 3 brieven gerecht aan Sander Baars en 2 briefkaarten, geschreven door winkeliers uit de Hoekse Waard. Piet liep achterom en riep aan de keukendeur: "Volk, de post!" Het was Marie die de post in ontvangst nam. En ze had geen haast, zag Piet. "Het is maar knap koud vanochtend, Marie," zei hij ter inleiding. "Dat is het zeker, Piet," zei Marie. "Heb je te veel haast, of heb je even tijd voor een kop koffie?" "Nou," zei Piet, "als het je niet ongelegen komt, graag. Een warm bakkie wil er altijd wel in." Hij zette zijn tas op de mat en stapte de keuken binnen. Moeder Sanne is naar haar zus op de Havendam en vader is er met de kaaswagen op uit, zei Marie. "Ga even zitten, Piet, dan schenk ik subiet je koffie in en je krijgt er nog een klonk bij ook." "Graag," zei Piet, terwijl hij zijn dienstpet op een andere stoel legde. Hij keek naar de rappe handen van Marie, die koffie voor hem inschonk. "Hoe is het met Nel tegenwoordig? Heeft ze het erg druk bij de dokter?" vroeg hij langs zijn neus weg. "Bij de dokter? Is het altijd druk," zei Marie. "Maar ja, je weet hoe Nel is. Ze is voor geen klein geruchtje vervaard." "Dat is ze zeker niet," vond Piet, terwijl hij een slok van zijn koffie nam. "Ik vind het wel een aardig kind." Marie was erbij gaan zitten en nam de postbode belangstellend op. "Of het een aardig kind is, weet ik niet zo," zei ze. "Boer de Bruin zal er wel anders over denken." "Boer de Bruin? Van de Spuidijk bedoel je?" vroeg Piet. "Wat heeft dit nou met Nel te maken?" "Nu, verleden week heeft Nel hem een klap om zijn oren verkocht. Van heb ik jou daar," lachte Marie. Piet Bussaert begreep er niet veel van. Hij keek vragend naar de blonde dochter van Sander. "Ik zal je het vertellen, Piet," zei Marie. "Maar je moet het niet verder vertellen, hoor, want daar houdt Nel niet van." "Een postbode moet horen, zien en zwijgen," meende Piet wijsgerig. "Nu," begon Marie, "verleden week was Nel bezig de gang bij de dokter Lodder te dweilen. Het was na het spreekuur bij de dokter. En dan zit de deur los. Iedereen kan er dan vrij in en uit gaan. Want anders loopt Nel voortdurend heen en weer. Ze was dus bezig de gang te dweilen en zat met een emmer zeepsop in de gang. Ze dweilde dat het een lieve lust was. Want met dat natte weer lopen de klanten de modder naar binnen. Op die morgen kwam ook boer de Bruin op het spreekuur. Wat hij precies mankeerde, weten we niet. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Die dikke boer kan moeilijk zijn grote handen thuis houden. Vooral als het om jonge meisjes betreft. Piet Bussaert gromde. Als Piet gromde, was dat een teken dat hij de persoon waarover hij gesproken werd niet mocht. Hij kietelde Nel in haar lendenen, terwijl ze gebukt de gang dweilde. Hij wilde zeker aardig zijn, maar dat brak hem zuur op. Nel vloog overeind en gaf hem met haar natte dweil een pet om de oren, die er wezen mocht. De pet van de boer keilde door de gang en de Bruin zelf zei een paar heel onwelvoeglijke woorden. "Oh, Piet Bussard verslikte zich in zijn koffie van de lach. Prachtig, prachtig, riep hij uit. Dubbel en dwars verdiend. Marie Baars lachte mee. Het mooiste komt nog, giechelde ze. Dokter Lodder hoorde het tumult en kwam uit de spreekkamer polshoog te nemen, wat er in de gang voorviel. Hij zag de boer naar zijn pet grabbelen en zag het rode gezicht van Nel, die met de dweil klaar stond om hem nog wat je koud te geven. Die dienstmeid van jou, bracht de bruin eruit, heeft me een veeg om mijn oren gegeven met een natte dweil. Dokter Lodder keek naar Nel en de boer. Toen zei hij laconiek, zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken, dan zul je het er wel naar gemaakt hebben. En de bruin, dan zijn voor het eerst sinds jaren je oren gewassen. En dat was hoog tijd ook. Piet Bussard had het niet meer. Hij sloeg zich op de knieën van plezier. Geweldig, geweldig, riep hij uit. Een pracht, mijn Tinel. En die Lodder, dat is me ook een droge. Maar hij had de zaak goed door. Piet dronk verder zijn koffie uit en had nog steeds plezier. Ik wil je vragen, Marie, zei hij aarzelend. Heeft Nel het wel eens over mij? Nu moet je niet denken, Piet, al ben je nog zo'n handige post, dat je mij kunt uithoren, jongen. Zoek dat zelf maar uit, je bent mangs genoeg. Je kunt nog een kop koffie krijgen en dan moet je weer verder met je brieven. Nou, vooruit dan maar, zei Piet. Natuurlijk wil ik nog graag een kop koffie. Dat Nel anders een katje is, dat je niet zonder handschoenen kunt aanpakken, dat ben ik roerend met je eens. Die de Bruin, die dikke boer, geloof me, Marie, die man deugt niet. De dienstbode van de dokter kietelen, het is een schande. Als je vader het wist, dan zou hij hem de les wel lezen. Sinds je vader ouderling is, Marie, hoor ik overal over hem lof verkondigen. Hij doet veel in de gemeente. En ik weet er misschien wel meer van dan jij. Piet Bussard werd plotseling ernstig. Hij zal er thuis nooit over spreken, dat weet ik. Ik ben echter dingen te weten gekomen waar ik niet over wil spreken. Maar die mijn achting voor je vader alleen nog maar groter hebben gemaakt. Nu was Marie nieuwsgierig geworden. Piet Bussard liet zich echter niet uithoren. Ik weet zeker dat er heel wat mensen zijn die je vader nu anders kennen dan alleen maar als kaaskoopman. Marie keek onderzoekend Piet aan. Sinds vader ouderling is hij nog veel stiller geworden dan vroeger, zei ze. Hij zit soms lang te peinzen in zijn stoel. En dan denkt hij niet aan zijn kaas, maar wel aan de gemeente. Piet bedankte voor de koffie en ging weer verder met zijn bestelling. Janus Schipper was een rechtschapen man. Iedere bijerlander wist dat. In handel en wandel was Janus zonder meer een eerlijke kerel. De mensen aan wie hij zijn tuinbouwproducten verkocht, gaven over hem een goed getuigenis. Hij knoeide niet met de wicht, en als zijn bonen of aardappelen niet best in de pot waren, waarschuwde hij zijn kopers. Er waren andere tuinders die Janus voor dwaas verklaarden. Wie probeert nu niet de beste prijs te maken? De kopers moeten toch zelf uit hun doppen kijken, dat ze niet zulk een spul kopen dat niet deugt. Je behoeft ze dat toch niet te vertellen? Janus Schipper had de laatste tijd zware prakkesaties. Niet dat de zaken niet goed gingen, helemaal niet. Janus kon er best mee rondkomen. Natuurlijk, de tuinderij is geen vetpot. Dat is van ouds bekend. Je moet er hard voor werken en zelf kun je je gewas niet laten groeien. Je kunt planten, wieden en nat maken, maar de Heere moet de wasdom geven. Dat wist Janus heel goed. Zijn moeilijkheden lagen op een geheel ander gebied. Het ging om zijn zoon. Janus kon zijn blozend gezicht en diepe rimpels trekken als hij daarover nadacht. Hoe moest het nu gaan als die jongen vandaag of morgen toch probeerde om met de Marie baas aan te leggen? Hij was toch eigenlijk wel verplicht om Sander baas te waarschuwen. Maar ja, hoe moest je dat nu doen? Hij kon er toch moeilijk naar Sander toestappen en zeggen: luister eens, Sander, Kees van mij probeert het aan te leggen met jouw Marie en daar voel ik niks voor. Die jongen van mij gaat een heel verkeerde wegen. Steek er dus gauw een stokje voor. Dat ging toch ook niet. Misschien zou Sander wel zeggen: ik heb er Marie nog nooit over gehoord, Janus. Is dat wel waar? Sander zou dan gaan denken dat hij zich met de vrijerij van dat jongen goed inliet. En Sander baas was ouderling. Wat moest Sander dan wel niet van hem denken? Bovendien zou zijn vrouw het hem dan niet in dank afnemen. Want Janus wist heel goed dat Klaartje juist hoopte dat een verkering van Kees en Marie Kees op het rechte pad zou terugbrengen. Janus Schepper moest heel diep zuchten als hij daaraan dacht. Klaartje was een puik vrouwmens, maar op dat punt had ze een bord voor haar hoofd. Ze dacht altijd maar aan haar vader, waar dat wel goed was gekomen. Natuurlijk, het was mogelijk. Maar Janus had daar echt geen fiducie in. Als hij het niet deed, dat praten met Sander, dan zou de familie baas er hem aan kunnen zien dat hij de verkering had bevorderd. Het hele geval zou natuurlijk opgelost zijn als Marie zonder meer Kees de kous op de kop zou geven. Die zou zich bij een afwijzing echter wel niet neerleggen, dacht Janus nu. Daarvoor kende Janus zijn zoon te goed. En mogelijk was dan de narigheid niet te overzien. Janus hinkte op twee gedachten. Dat was zo klaar als een klontje. Ten slotte besloot hij toch om Sander baas maar op te zoeken en het moeilijke geval aan de ouderling voor te leggen. Hij wilde ook op dit gebied eerlijk handelen, zodat er later geen verwijten aan zijn adres zouden kunnen worden gemaakt. Janus wist dat Sander dinsdagavonds altijd lang in zijn kaaspakhuis bezig was. Hij moest zijn wagen dan in orde brengen voor de lange tocht van woensdag. De eerste, de beste dinsdagavond trok Janus een andere broek aan en nam zijn zaterdagse jasje uit de kast en zei tegen zijn vrouw dat hij nog even de hort opging. Er gebeurde dat wel meer en Klaartje besteedde er heus geen aandacht aan. Janus ging wel eens meer bij een collega een pijp roken om gedachten uit te wisselen over het zaaien van groenten en over de prijs van de zaden. Deze dinsdagavond ging Janus echter rechtstreeks naar het kaaspakhuis van Sander baas. En hij hoopte maar dat er niemand zou zijn. Janus trof het uitstekend. Er was niemand. En Sander was juist bezig met het kaasmes een grote komijnen kaas te halveren. Toen de deur van het pakhuis knarpend openging, keek hij op van zijn arbeid en zag Janus Schepper. Kijk eens aan, daar hebben we Janus. Kom je om een stuk kaas, jongen? Zei Sander vrolijk. Je treft het, want ik heb juist een goede partij goudse kaas aangekregen. En mijn klanten roemen die kaas. Het is een tijd geleden dat ik zulke goede belegen goudse kaas had. Het is echt de boerenkaas, Janus. En de boerin die deze kaas heeft gemaakt, heeft goud in haar vingers, jongen. Janus Schepper kuchte, maar en zei dat hij straks graag een kilo van de geroemde kaas wilde meenemen, maar dat hij nu voor iets heel anders kwam. Hij wilde eens ernstig met Sander praten. over een zaak die hem zwaar op de maag lag. Sanderbaas keek eens aandachtig naar Janus Schepper. Hij veegde zijn handen af aan zijn kiel en deed de knip op de deur. Zo, zei hij, nu kunnen we niet gestoord worden. Er komen dikwijls jonge mensen een kijkje nemen in mijn pakhuis en die kunnen we thans niet gebruiken. Janus knikte bevestigend. Pottenkijkers kon hij niet hebben vanavond. Het pakhuis was een flinke houten bank, rijk, en daarop zetten zich de beide mannen. Was er aan de hand, Janus? Vroeg Sanderbaas vriendelijk. Is het soms iets waarbij ik je kan helpen? Of heeft het wat te maken met het geloof? In dat geval zou je beter naar de dominee van boven kunnen gaan, want die weet veel meer dan ik. Janus schraapte zijn keel. Over het geloof heb ik vragen genoeg, zei hij. Wie zal dat niet hebben? Ik denk zelfs Sander. Al ben je ouderling, en je bent de beste ouderling die in Beierland den tijden hebben gehad, dat je zelf ook nog wel wat vragen hebt over het geloof, of heb ik het dan mis? Luister, Janus, je zegt dat ik een goede ouderling ben, maar dat is niet waar, jongen. Ik ben een tobber op de weg, en ik loop nog steeds in strijd, of het wel goed is dat ik in der tijd mijn roeping heb aanvaard. Janus Schepper keek de kaaskoopman verwonderd aan, en Sander merkte dat wel. Je zegt het, en het zal zeker waar zijn, omdat jij dat zegt, Sander. Maar wij zijn blij dat jij zo nauwgezet je plicht doet op het kerkelijk gebied. Dat het allemaal gaat met lek en gebrek, is ergens maar gelukkig. We worden zo snel grote mensen, en dat is niet goed. Zeg dominee niet, hij moet wassen en ik moet minder worden. Sander zuchtte en knikte toen. Het is precies zoals je zegt, Janus, zei hij. Ik weet wel dat de mensen goed van mij spreken, maar ze moesten geen goed van mij spreken, maar wel van mijn meester. Jezus Christus, dat wordt helaas vaak gemist. Het gaat dus daar niet over, maar misschien mag ik weten waar het dan wel over gaat. Janus Schepper begon. Je weet, Sander, dat ik een zoon heb, Kees. Een werkezel van een jongen. Dat is zonder meer waar, maar ook jammer genoeg een jongen die niet op de goede wegen gaat. Klaartje en ik hadden dat graag anders gezien. Dat zul je kunnen begrijpen. Sander knikte zwijgend. Het is me bekend, Janus, en ik voel met je mee. Ik heb zelf maar één dochter en ik heb nooit een zoon gehad. Dat was voor mij in de tijd een zwaar stuk. Ik ben echter erg gelukkig met mijn Marie. Janus Schepper vatte moed. Het gaat nu net om Marie Sander, zei hij. Sander keek verwonderd. Voor hij achter wat had kunnen zeggen, ging Janus voort. Je weet, Sander, dat mijn Nel en Marie vriendinnen zijn. Jouw Marie komt veel in de kerkstraat. En nu weet ik zeker dat Kees zijn zinnen op Marie heeft gezet en dat hij vandaag of morgen zal proberen om verkering te zoeken met Marie. Ik heb er Marie nog nooit over gehoord, zei Sander. Hij heeft het vast ook nog nooit gevraagd, zei Janus op besliste toon. Klaartje en ik hebben het echter wel gemerkt, en nu moet ik je tot mijn spijt zeggen dat Klaartje er anders over denkt dan ik. Klaartje denkt dat een verkering tussen Kees en Marie Kees weer terug zal brengen naar de kerk en op het goede pad. Ik persoonlijk geloof daar niets van. Nu zul je misschien wel denken, waar bemoeit Janus zich mee? Het is bijna zeker dat Marie er niet op in zal gaan. Je kent echter Kees niet, zoals ik hem als vader ken. Hij zal bij een afwijzing zich er vast niet bij neerleggen. Daarom ben ik vanavond naar je toegekomen. Kijk, ik wil niet hebben dat jij zou denken dat ik er de hand in heb gehad. Nel denkt er net eender over als ik. En het zou me razend spijten als het dat verwijdering tussen Nel en Marie zou geven. Ik mag je dochter graag, Sander. Het zou me spijten als ze in de toekomst mijn huis in de Kerkstraat voorbij zou lopen. Janus Schipper zuchtte diep en zocht zijn pijp op en stopte die bedachtzaam. Sander staarde diep in gedachten naar zijn kazen. Wat wil je nu dat ik doe, Janus? Vroeg hij tenslotte. Janus stak zijn pijp aan en pufte een rookwolk uit. Daar weet ik eerlijk gezegd geen antwoord op, Sander, zei hij. Misschien niets. We kunnen afwachten hoe het uitkomt. Ik wil je echter wel waarschuwen. En ik heb er al wekenlang over gepraktiseerd wat ik doen moest. Jou alles vertellen of rustig mijn mond houden. Ik heb tenslotte besloten open kaart te spelen, opdat je zou weten hoe Janus Schipper over het geval denkt. De meide mannen zwegen in gedachten verdiept. Sander Baas verbrak de stilte. Ben toch blij dat je gekomen bent, Janus, zei hij. Ze zagen niet voor niets dat jij een doodeerlijke van bent. Je weet het nu en we zullen zien hoe het verlopen zal. Ik heb er weer een moeilijkheid bij. En jij ook, Janus? Janus knikte. We weten allebei waar we met onze moeilijkheden terecht kunnen, Sander, zei hij. Gelukkig wel, zei Sander. Ik zal nu eerst je een kilo kaas afwegen, Janus. Janus Schipper stapte met zijn kilo goede belegen kaas naar huis. Hij voelde zich een klein beetje opgelucht na dit eerlijke gesprek met Sander Baas. Moeder Klaartje nam de kaas verbaasd in dank en ontvangst. Waar heb je die gekocht, Janus? Vroeg ze. Bij Sander Baas, zei Janus. Sander zei dat het lang geleden was dat hij zulke goede belegen goudse kaas in zijn pakhuis had. Ik dacht, we zullen wel een kilo kunnen gebruiken. Ben jij dan nu bij Sander geweest? Vroeg Klaartje verrast. Ja, ik ben eens een praatje met hem wezen maken, zei Janus. Ondertussen ging hij zijn zaterdagse jasje weghangen. Moeder Klaartje probeerde nog wat meer te weten te komen. Maar Janus zweeg, in alle toonaarden. Een wijs man, die ouderling van ons, mompelde hij. Mocht Janus Schipper nu wat opgelucht zijn? Daarom was dat nog niet het geval met Sander Baas. Sander dacht na het vertrek van Janus nog lang na in zijn pakhuis. Hij begreep heel goed dat Janus niet voor een kleinigheidje gekomen was. Daarvoor kende hij Janus te goed. Janus, dacht Sander, ziet deze zaak vast ernstig in. Ook Sander kende Kees Schipper goed. En al wist hij als ouderling lang niet alles, hij was er ook van overtuigd dat er in Kees een natuur zat die geen nederlaag op welk gebied dan ook zou kunnen nemen. Sander dacht geen moment dat Marie op de toenaderingspogingen van Kees zou ingaan. Hij had immers Marie nooit, of in elk geval zeer zelden, over Kees gehoord. Wel over Leiber dan Boer. En Sander moest eerlijk toegeven dat hij tegen Leibert geen enkel bezwaar was als toekomstige schoonzoon kon inbrengen. Toch hoopte hij in stilte dat Marie voorlopig maar niet aan een verkering zou beginnen. Ze hadden het zo gezellig met z'n drietjes. Sander was bang als een vriend van Marie zijn intrede in hun huis zou doen, dat dan het hele vertrouwde leven, waaraan hij zo gehecht was, grondig zou veranderen. Sander beschuldigde zichzelf ervan dat hij te veel gehecht was aan het gemoedelijke leven met vrouw en dochter. Ja, dat hij voor iedere verandering bevreesd was. Hij wist toch dat alles in deze wereld aan verandering onderhevig was. Dat het leven voortgaat en dat meisjes getrouwd zouden worden door jongens. Als alles in zijn goede loop had en als de Heere hem spaarde, zou hij op den duur weer alleen met Sanne zijn. Had hij zelf op huisbezoek niet dikwijls gezegd tot ouders, die alle vogels uit het nest hadden zien wegvliegen, dat het een verbeurde zegen was, als men weer samen begon en samen weer achterbleef? Wat is een mens, zuchtte Sander. Er is nog niks gebeurd en nu zit ik al zwaar te zorgen. Iedere dag heeft toch genoeg aan zijn eigen kwaad. Hij legde daarop zijn kaasmes resoluut weg, trok zijn pakhuisjasje uit om aanstalten te maken huiswaarts te keren. Nog even keek Sander in de stal naar Bles. Liefkozend liet hij zijn hand door de manen glijden. Bles keek Sander met trouwe ogen aan. Sander praatte vaak met zijn trouwe viervoeter. Ja, Bles, zei hij. Het paard spitste zijn oren, net alsof hij goed luisterde. Ja, Bles, je baas zit voor de zoveelste keer weer in de zorgen, jongen. Dat komt omdat hij alles zelf wil doen, en dat kan hij nooit. Hij moet leren alles over te kunnen geven, Bles, aan hem, die alles bestuurt. Weet je hoe dat kon, Bles? Het paard schudde met zijn manen. Weet jij het niet, mijn jongen? Sander wachtte even. Dat kon, Bles, omdat je baas te weinig geloof heeft. Daar ligt de oorzaak. Soms denkt hij dat hij bergen kan verzetten. En dan plots zakt hij weer in elkaar bij de eerste, de beste, minder prettige mededeling. Bles liet zijn hoofd zakken. Het ergste is, Bles, dat jouw baas ouderling is. Hij moet een voorbeeld zijn voor de gehele gemeente. Hij is het niet, jongen. Dat is toch eigenlijk verschrikkelijk? Sander zweeg, keek of Bles nog hooi had en gooide nog een beetje in de ruif. Toen sloot hij zijn pakhuis af en liep alweer diep in gedachten naar huis. Moeder Sanne zat al op hem te wachten. Waar ben je laat, Sander? Had je nog zoveel werk? Dat viel wel mee, Sanne. Maar Jan de Schipper is geweest. Hij kwam een praatje maken. Je begrijpt, dat nam ook weer tijd in beslag. Sanne knikte. Marie is al naar bed gegaan en ze zei dat ik je van haar wel te rusten moest zeggen. Ze tolde om van de slaap. Wil je nog wat drinken? Sander dronk nog een beker karnemalk en vond dat ze nu ook maar naar bed moesten gaan. Sander baas had zijn avondgebed uitgesproken en Sanne goede nacht gekust. En hij had op de bedsteeboord het nachtlichtje laag gedraaid. Hij hoorde de torenklok 10 uur slaan en hij had de nachtwaker horen roepen. De klok, hij 10, de klok, hij 10. Sander baas had zich op zijn zij gedraaid en probeerde de slaap te vatten. Het ging niet best, want steeds weer spookte het gesprek met Janus Schipper door zijn hoofd. Moeder Sanne sliep als een roos. Hij kon het horen aan haar geregelde ademhaling. Hij had er nog aan gedacht Sanne in vertrouwen te nemen. Man en vrouw zijn toch één? Maar hij kende zijn Sanne. Ze zou zich helemaal ongerust maken en Marie morgen met vragen gaan bestoken. En dat wilde Sander niet. op de keeper beschouwd, waren er alleen maar die woorden van Janus Schepper. En er was verder nog niets gebeurd, tenminste bij zijn weten. Ze moesten het overgeven en afwachten. Hij dacht aan een klant van hem op Klaas Waal. Die man zei altijd, komt tijd, komt raad. Zang er van die man, een geboren optimist. En het ging hem in de wereld helemaal niet voor de wind. Hij wantelde zich om en om in de bedsteden. En hij vond het een voorrecht dat Sanne zo vast sliep. Anders had ze wel gemerkt dat hem iets hinderde. Nee, Sanderbaars had geen beste nacht. En hij hoorde zelfs de nachtwaker verkondigen dat de klok 12 had geslagen. Ten slotte dommelde hij toch in. Dank u wel voor uw aandacht.